Goedemorgen gemeente. Ja, ik vind het toch wel weer fijn dat het mogelijk is dat we zo elkaar weer kunnen ontmoeten. En dat we weer wat kunnen delen met elkaar. Het is altijd een beetje vreemd hier in zo'n lege zaal te staan, maar te weten dat u allemaal kijkt. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik begin toch een klein beetje te wennen aan de situatie. Van 1,5 meter afstand houden en kom je in de winkel, sta je in de rij en strepen op de grond. Maar ja, er gaan ook steeds meer geluiden op van, het mag nou al een keertje afgelopen zijn hoor. Versoepelen de boel. Jongens, dit is toch geen leven? Maar wat is dan wel leven? Wanneer leef je? En wanneer besta je alleen maar? Is het alleen maar als je onbelemmerd kan doen en onbeperkt kan doen wat je wil en dat je aan geen enkele kant tegengehouden wordt of beperkt wordt? Of houdt het nog meer in? Wij vinden dat we leven als we alle luxe en comfort hebben die we gewoon zijn, gewend zijn. En bij de ene is dat wat ruimer dan bij een ander. Maar we zijn wel allemaal een zekere mate van weelde gewend. Zwani, mijn vrouw en ik zijn verschillende keren in landen geweest waar de standaard wel een heel stukje lager ligt. En soms wonen mensen, anno 2020, in huisjes en hutten. Nou, daar kunnen wij soms geen voorstelling van maken. En als je dan in zo'n huisje kijkt, staat er niets. Of er staat één ding, of een bed, of een bank. En die mensen zijn al best wel trots. Ik weet dat we eens een keer in een huisje kwamen. Wij konden ons daar verkleden nadat we gezwommen hadden. We mochten bij die mensen binnen even. En er hing aan een touw een wieg, of iets wat erop leek. En er lag een kindje in. En dat was ongeveer het enige wat in dat huis stond. En die mevrouw zeer trots. Kijk, dat is mijn kind. Dus ja, wanneer ben je, ja, wanneer leef je nou? Wanneer ben je gelukkig met wat je hebt? Als de standaard anders is, dan kan je er heel tevreden mee zijn en hoef je niet ongelukkig te zijn. Dus wat is nu leven? Wanneer leef je? Bij het lezen van de Romeinenbrief viel me steeds de volgende passage op in Romeinen 8, vers 34. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 3 weken geleden hebben we paasfeest gevierd. Jezus opstanding. Hij is niet dood. Hij is waarlijk opgestaan. Verschillende kaarten geschreven, tegen elkaar gezegd. En iedereen zegt amen. Zo is het. Maar we hebben het vaker over het lijden en het sterven van Jezus voor onze zonden en tekortkomingen dan dat we het over de inhoud van zijn opstanding hebben. Bij het lezen van de tekst integreerde het me steeds dat er staat meer nog. Dus de opstanding van Jezus betekent nog meer dan zijn sterven. We hebben het meer over zijn sterven en dan zijn we heel dankbaar dat hij dat voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn glorieuze leven met zoveel grootse dingen in het verschiet. Dat heeft hij afgelegd voor ons. Wat had hij kunnen betekenen als hij was blijven leven? Wat had hij kunnen betekenen voor Israël? En als hij zijn bovennatuurlijke kracht had gebruikt om het volk weer in vrijheid te stellen. In een oude luister terug te brengen. Verlost van een overheersende bevolking. En hij had een daarna... had hij als een zeer geliefd koning kunnen heersen. En het volk had in vrede met een opgeheven hoofd, verlost van al hun vijanden, kunnen leven. Vrij van onderdrukking, van grootmachten, als een trots volk. Maar was dat waarvoor hij leefde? Jezus was gekomen om de beloften in vervulling te doen gaan. Dat was het doel van Jezus' leven. Beloften die in de schrift vermeld stonden, waar ook van gezegd wordt dat hij niet voor één volk, maar voor alle geslachten zou komen en zegen vieren. Jezus stierf en vervulde alle woorden die verzegd waren. Ja, hij stierf om ons te reinigen en ons te helen van onze zonden. Maar daar bleef het niet bij. Hij stond op, overwon de dood en vertoonde zich met zijn verheerlijk lichaam aan een heleboel mensen. Maar waarom is Jezus' opstanding dan meer dan zijn sterven? Dan wil ik eens naar gaan kijken. Wat is de meerwaarde dat hij naast voor onze zonde gestorven is en ons daardoor verloste van de schuld, die scheiding maakte tussen ons en onze God? Is hij opgestaan en naar de hemel? En is hij opgenomen en troont hij nu naast de Vader? Jezus bewees daarmee dat hij boven alles verheven, als zoon van God, alle macht had en een hemels koningschap waard was. Maar wat betekent die opstanding voor ons? Wat geeft het ons dat Paulus zegt, meer nog, die is opgewekt? Het is altijd goed om te zien in wat voor verband zo'n tekst staat vermeld. En daarom wil ik er ook een beetje naar voren gaan in het Bijbelgedeelte. In de voorgaande teksten zet Paulus uiteen wat het sterven en de opstanding van Jezus voor de gelovigen betekent. En hij begint met een stukje geschiedenis. Abraham, die rechtvaardig verklaard werd door zijn geloof in God. En dat de woorden die God sprak, daar geloofde Abraham in. Nog voordat de wet er was, rechtvaardigde God hem door zijn geloof. De Joden waar Paulus die Romeinenbrief naar schreef, gingen vooral prat op dat zij door de wet gerechtigheid zouden ontvangen. De wet die door inspanningen gehouden moest worden. Paulus laat zien dat geloof belangrijker is dan inspanningen. Geloof in de genade van God, die hij door zijn Zoon Jezus heeft gegeven om ons van de zonde te bevrijden en eeuwig leven te geven. Paulus houdt ook aan dat door de zonde van de mens Adam de dood het gevolg was. Ieder mens zou hier de gevolgen van ondervinden. En de wet die de Joden later kregen om te kunnen leven als richtlijn naar de wil van God, om een apart gezet volk te zijn, maakte daar geen verandering aan. Maar zoals er door de eerste mens Adam, de zonde en daardoor de dood is gaan heersen, is er door Jezus Christus een einde gekomen aan die heerschappij. Door de genade die God toonde door zijn Zoon te laten sterven als verzoening voor alle zonden, voor ons, voor elk mens, kwam er verlossing van de dood. Door te geloven in die genade kwam er een belofte op eeuwig leven. Een leven als rechtvaardige, aangenomen als kinderen van de hemelse Vader. Bestemd om te leven in vrijheid voor zijn aangezicht. Om rechtvaardige daden te doen in plaats van dingen waar je later voor schaamt. Om de wet te houden moest je je inspannen. En nog was het schier onmogelijk alle voorschriften te kunnen volbrengen. Paulus haalt het voorbeeld aan van een getrouwde vrouw, die door het huwelijk met haar man met hem verbonden is en het niet met een andere man kan gaan houden. Is haar man overleden, is zij weer vrij om te gaan trouwen. De dood van haar man heeft haar wat dat betreft in vrijheid gesteld. Als wij geloven dat het sterven van Jezus voor ons betekent dat wij gereinigd zijn van onze zonden, betekent dat wij deel hebben aan zijn dood. Deel hebben aan zijn sterven. Hij stierf voor ons als een volmaakt lam, waardoor wij niet hoefden te sterven. Wat voor ons dus verlossing van de dood betekent, want het gevolg van de zonde is de dood. Jezus is zo opgestaan uit de dood. Omdat hij rechtvaardig was en zonder zonde geleefd had, had de dood geen recht op hem. En overwon hij door zijn rechtvaardigheid de dood. Hij werd opgewekt en kreeg een verheerlijk lichaam. Door te geloven dat dat zo is, mogen wij ook deel hebben aan zijn opstanding. Het gevolg is dat wij deel mogen hebben aan zijn eeuwig leven. En Paulus zegt het opnieuw in Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Hiervoor is het nodig dat wij geloven en belijden dat Jezus uit de dood is opgestaan. Doen we dit niet, is ons geloof dus eigenlijk waardeloos. Zoals Paulus dat behandelt in de brief aan de Korinthe, 1 Korinthe 15. Begin bij vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat wij verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Want als wij alleen in dit leven op Jezus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar, vers 20, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. De eerste. Er volgen er dus. Als wij alleen geloven dat Christus gestorven is voor onze overtredingen, zullen alleen onze zonden vergeven zijn. Hoe zouden we dan eeuwig leven kunnen ontvangen? Maar omdat Jezus de dood overwonnen heeft, is opgestaan en met een verheerlijk lichaam zich heeft geopenbaard aan zijn leerlingen en aan heel veel mensen, heeft hij het mogelijk gemaakt voor ons om als rechtvaardigen te leven, zonder gebukt te gaan, onder angst voor dood en verlatenheid. In Romeinen 4 zegt Paulus dat Christus om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij mogen nu leven, vrij van het juk van de zonde, als rechtvaardige kinderen van God, gaan leren leven om de wil van God te doen in ons leven. Zoals Paulus dat ook weer beschrijft in Romeinen 6. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Jezus Christus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. Het meer nog wordt nog wat duidelijker. Is het meer nog ook voor jou geldig? Besef je dat het ook voor jou is? Omdat Jezus gestorven is en daardoor de prijs betaald heeft voor onze schuld. Omdat wij mogen delen in zijn kruisiging en sterven, heeft de zonde geen zeggenschap meer over ons, over jou. Door Jezus' opstanding hebben we een nieuw leven gekregen en leven nu in overeenstemming met wat God bedoeld heeft met ons leven. We mogen als het ware voor de troon van God ons bewegen als nieuwe mensen die door de Heilige Geest gesterkt kunnen leven zonder zonde. Zoals in Johannes 3 vers 9 staat, wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Krasse woorden, hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Gods zaad betekent Gods woord of de Heilige Geest. Als die werkelijk in ons leven, gaan we ons meer en meer richten op wat Gods wil is met ons leven. En gaat het steeds minder om je eigen belang. Zondig is ook je doel missen. Maar als je leeft onder de leiding van de Heilige Geest en Gods woord is in jou, dan ben je zeker niet bezig om het doel van God te missen. Maar dan wordt zijn natuur steeds meer zichtbaar in jou. En mis je de boot een keer, dan doe je wat dingen die niet goed zijn. We hebben het net ook gelezen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus. Mensen, we mogen zo leren te leven als opgestane nieuwe scheppingen. De ongerechtigheid hoort niet meer bij ons. Strek je daarom uit naar het nieuwe gebod, God lief boven alles en de mens naast je als jezelf. Leef dat uit. En juist ook in deze tijd is het nodig om zo te leven. Om zichtbaar te zijn in je omgeving en rekening houdend met de ander. Hoe kun je nu zo leven noem het als een nieuw geboren, opgestaan uit de dood. Dood van de zonde, vervuld met de Heilige Geest, kind van God. Dat is een goede vraag. Toen ik zo'n 50 jaar geleden, het is geloof ik ongeveer precies 50 jaar geleden, gedoopt was, dacht ik, nu kan ik leven zoals God het bedoeld heeft. Nu kan ik worden als Hij. En die alles voor mij volbracht heeft. Nu gaat iedereen aan mij zien dat ik een kind van God ben, een christen. Ik ben dood voor de zonde. Die heeft geen enkel vat op mij. Ik ga de dingen doen die Jezus deed. Ik mag aan iedereen vertellen wat Hij gedaan heeft, wie Jezus is. En dan kan ik velen bij Hem brengen. En ik zal voor vele mensen mogen gaan bidden en er zullen wonderen gebeuren. Mijn handen mogen Jezus' hand zijn en in mijn mond Jezus' mond. En zijn liefde wordt zichtbaar in mij en iedereen zal erkennen dat Jezus Heer is. Ja, dat was heel wat voor een jongen van 15. Ik kan het me goed herinneren. Maar ja, niet al mijn verwachtingen zijn helemaal uitgekomen. En ik ben ook niet helemaal geworden wat ik toen dacht dat ik misschien wel zou worden. Maar vanaf toen heb ik mij gericht op wat de wil van de Vader voor mij was. En mijn leven is zeker niet zinloos geworden. Ik ben een boek aan het lezen over een bekende evangelist. En als ik dat zo zit te lezen, word ik wel eens een beetje jaloers op wat die man allemaal beleeft door zijn gehoorzaamheid en zijn dienstbaarheid. En dan denk ik, wauw, als je dat allemaal zo mag doen, dat is toch, ja, wie ben ik dan eigenlijk? Maar dat is Gods bedoeling met die evangelist. God heeft mij niet geroepen om dat te gaan doen. Hij heeft mij niet geroepen om voor grote menigte te gaan staan. Maar ik mag zijn wie ik ben. En ik mag leven voor het aangezicht van mijn hemelse Vader. Ik mag Hem dienen op de plaats waar ik mag staan. Maar ik kan wel zeggen dat ik heb geleefd. En zeker mag weten dat dat leven niet ophoudt als ik ooit mijn hoofd neerleg. Toen Jezus vlak voor Hij opgenomen werd in zijn heerlijkheid sprak tegen zijn discipelen dat Hem alle macht gegeven was. En Hij gaf de opdracht om van Hem te getuigen. En zei ook dat Hij hen niet als wezen, dus kinder of ouderloos, zou achterlaten. Maar dat Hij de Heilige Geest zou geven om hen kracht te geven. Jezus weet dat wij uit eigen kracht niet bij machten zijn om te kunnen leven als heiligen. Maar Hij geeft de Heilige Geest om ons om echt te kunnen zijn. Om echt te kunnen leven. En door de Heilige Geest leeft Hij in ons en kunnen we leven tot zijn eer. Het is nodig om je daarop te richten, dat Hij de leiding krijgt in je leven. Dan komt jouw leven tot bloei en breng je vruchten voort die als schatten in de hemel zijn. En waar je schat is, daar zal je hart zijn. In 1 Petrus 1 vers 14 staat, wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waarvoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzicht heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want u bent heilig. Dus leef omdat als apart gezet, omdat God apart is. In 1 Petrus 5 vers 10 staat, maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Jezus Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Dus mensen, leef met grote hoofdletters, in zekerheid dat jouw leven kostbaar is voor God. Hij wil dat je als een nieuwgeboren christen Hem toegewijd, kracht en leiding, door Hem kracht en leiding gegeven, zodat jouw leven niet alleen maar plezierig is voor dit moment, maar waarde heeft voor zijn koninkrijk. Zoals Matteüs zegt in vers 33, hoofdstuk 6, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dan kan je genieten van al het moois dat God je geeft en laat zien in zijn woord. Ben je niet afhankelijk van je aardse welvaart, die je zomaar ontnomen kon worden, maar leef je in de zekerheid dat je niet zult wankelen. Maar je bent schat hemeltje rijk. En omdat je eeuwig leven hebt ontvangen. En je zult het ontvangen. Eeuwig leven. Dus Jezus stierf opdat wij niet hoefden te sterven. Dus geestelijk dood zijn. Op afstand van God. Maar vrij van schuld. En vrij van de schuld van de zonde. Hij stond op. Opdat wij zouden leven. Een leven bij God. Met zijn wezen door de Heilige Geest in ons. Tot eer van God. Een leven wat waard is eeuwig te leven in het Koninkrijk van God. Wat komt en waar we nu al van mogen proeven en waar we in mogen leven. Het meerdere, Jezus opstanding, wat ons leven geeft. Ik besef dat we nu ook in een tijd leven waar veel onzekerheid is. En af en toe denk ik ook wel eens, waar eindigt dit? Wat gaat dit voor mijn leven betekenen? Over een poosje dan moet ik van de pensioen gaan leven en van de AOW. Af en toe denk ik wel eens, is daar nog wat van over? Strakjes. En hoe moet het dan? Kan ik nog wel blijven wonen? En zo heeft iedereen zo zijn ding in deze tijd. Er is veel onzekerheid. Als je even weer naar een of andere actualiteiten kijkt, dan word je daar niet blij van. Maar één ding weet ik heel zeker. Ik leef omdat Christus leeft in mij. En mijn leven, dat houdt hier op aarde niet op. Ik mag leven in eeuwigheid. God is erbij. We hebben het net gezongen. Hij houdt de wereld in zijn hand. Hij is ons licht. Hij leidt ons naar hem toe. En daarom wil ik ook gewoon bidden. Bidden dat God ons leven draagt en dat we mogen leven tot zijn eer. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo mogen leven, Heer. Leven in uw koninkrijk. Leven voor uw aangezicht. Leven door de kracht van de Heilige Geest in ons, wetende dat de dood geen recht meer op ons heeft. Dat ons leven eeuwig is. Dank u wel, Heer, dat u ons gered hebt van de zonde. Door te sterven voor ons, Jezus. U heeft ons gereinigd. En we mogen leven in die reinheid van u. We mogen leren leven als heiligen. Voor het aangezicht van God. En we danken u dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft. Om staande te blijven. Ook ondanks verdrukking. Ook ondanks onzekerheid. In de tijd waar we nu leven. Wij zijn in uw hand, Vader. En u bent degene die ons leven geeft. Wat er ook gebeurt. Uw krachtige leven in ons. En Heer, in dat leven willen we uitstralen in onze omgeving. En willen we laten zien dat we leven door de genade van God. Omdat Hij van ons houdt. Omdat Hij en dat u de wereld in uw handen hebt, Heer. En dat u voor een ieder zo wil zijn. Een Vader die voor een ieder wil zorgen. Ik bid, Heer, dat we dat kunnen laten zien in de wereld waar wij nu in leven. In Jezus' naam. Dank u wel dat u erbij bent, Heer, ook deze morgen. En dat u de Heer van ons leven wil zijn. Amen.